Daarna lezen we Daniël 7, vers 1 tot en met 14.
In het eerste jaar van Belsasar, de koning van Babel, zag Daniël een droom en gezichten zijns hoofds op zijn leger. Toen schreef hij die droom en hij zeide de hoofdsom der zaken. Daniël antwoordde en zeide, ik zag in mijn gezicht bij nacht en ziet, de vier winden des hemels braken voort op de grote zee. En er klommen vier grote dieren op uit de zee, het ene van het andere verscheiden. Het eerste was als een leeuw, en het had arendsvleugelen. Ik zag toe, totdat zijn vleugelen uitgeplukt waren, en het werd van de aarde opgeheven, en op de voeten gesteld als een mens, en aan hetzelfde werd een mensenhart gegeven. Daarna, ziet, het andere dier, het tweede, was gelijk een beer, en stelde zich aan de ene zijde, en het had drie ribben in zijn muil tussen zijn tanden. En men zeide aldus tot hetzelfde, sta op, eet veel vlees. Daarna zag ik, en ziet, er was een ander dier, gelijk een luipaard, en het had vier vleugels, eens vogels op zijn rug. Ook had hetzelfde die vier hoofden, en aan hetzelfde werd de heerschappij gegeven. Daarna zag ik in de nacht gezichten, en ziet, het vierde dier was schrikkelijk en gruwelijk en zeer sterk, en het had grote ijzeren tanden. Het at en verbrijzelde en vertrad het overige met zijn voeten. En het was verscheiden van al de dieren die voor hetzelfde geweest waren. En het had 10 hoornen. Ik nam 8 op de hoornen en ziet, een andere kleine hoorn kwam op tussen dezelfde. En 3 uit de vorige hoornen werden uitgerukt voor dezelfde. En ziet, in diezelfde hoorn waren ogen als mensenogen en een mond, grote dingen sprekende. Dit zag ik, totdat de tronen gezet werden en de oude van dagen zich zette, wiens kleed wit was als de sneeuw en het haar zijns hoofd als zuivere wol. Zijn troon was vuurvonken, deszelfs raderen een brandend vuur. Een vurige rivier vloeide en ging van voor hem uit. 1000 × 1000 dienden hem en 10.000 × 10.000 stonden voor hem. Het gericht zette zich en de boeken werden geopend. Toen zag ik toe vanwege de stem der grote woorden, welke die hoorn sprak. Ik zag toe, totdat het dier gedood en zijn lichaam verdaan werd en overgegeven om van het vuur verbrand te worden. Aangaande ook de overige dieren, men nam hun heerschappij weg, want verlenging van het leven was hun gegeven tot tijd en stond toe. Verder zag ik in de nacht gezichten, en ziet, er kwam één met de wolken des hemels, als eens mensenzoon, en hij kwam tot de oude van dagen, en zij deden hem voor dezelfde naderen, en hem werd gegeven heerschappij en eer, en het koninkrijk dat hem alle volken, naties en tongen eren zouden. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet vergaan zal, en zijn koninkrijk zal niet verdorven worden.
De tekst voor de bediening van het woord vindt u in het evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 25, vers 31 tot en met 33. Matteüs 25, vers 31 tot en met 33. En wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken vergaderd worden, en hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen tot zijn rechterhand zetten, maar de bokken tot zijn linkerhand. Gemeente des Heren, er is een dag die wij allemaal hoofd voor hoofd zullen meemaken. Daar hoef je niet eens de aanduiding DV voor te zetten. Deo volente, zo de Heren wil en wij leven. Of wij nog leven tegen die tijd of dat we gestorven zijn, we zullen er allemaal bij zijn. De dag dat de Heer Jezus terugkomt op de wolken van de hemel om te oordelen de levenden en de doden. Daar zullen ouderen bij zijn. Mensen van middelbare leeftijd, nog volop in de kracht van hun leven. Daar zullen jongeren bij zijn en kinderen, ook jullie jongens en meisjes, zullen die dag allemaal meemaken als de Heer Jezus komt. Als er een belangrijk iemand komt, komt er vaak van alles in beweging. Stel u voor dat binnenkort bekend zou worden dat koning Willem-Alexander volgend jaar, DV, in Sliedrecht zou komen. Nou, daar zouden meteen allerlei voorbereidingen getroffen worden, want het moet natuurlijk allemaal piekfijn in orde zijn als de koning komt. Wel, zo moeten wij ons allemaal voorbereiden, want de koning komt. Profeten hebben het aangekondigd, apostelen schrijven erover. De Heer Jezus heeft er zelf meer dan eens uitgebreid over gesproken, bij allerlei gelegenheden. En tot op de laatste bladzijde van Gods woord kunnen we het lezen. Zie, ik kom haastig, met spoed. Het is dus een rode draad die door heel de Bijbel heen loopt. Wat doet dat met ons, gemeente? Horen wij dat echt? Bereiden wij ons erop voor? Jongens en meisjes, zou je blij zijn als de Heere Jezus vandaag zou komen? Houd je met heel je hart van deze koning? Een koning die ook jouw zonden wil vergeven. Een koning die ook jou wil redden als je hem daarom vraagt. Gemeente, deze preek is een voorbereidingspreek. Vieren we volgende week avondmaal dan? Nee, dat niet. Maar we worden wel opgeroepen om ons voor te bereiden op die meest indrukwekkende dag die zich denken laat. Elke preek is een voorbereidingspreek. En elke dag is een voorbereidingsdag. We luisteren naar onze tekst onder het thema De Koning verschijnt in glorie. Drie gedachten. In de eerste plaats, hij komt met zijn engelen. Vervolgens, hij zit op zijn troon. En tenslotte, hij spreekt recht als herder. Dus de koning verschijnt in glorie. Hij komt met zijn engelen. Hij zit op zijn troon. En hij spreekt recht als herder. Waar staat dit Bijbelgedeelte eigenlijk? Dat is natuurlijk altijd van belang als je naar een bepaalde tekst kijkt met elkaar. Het is de laatste lange rede die de Heer Jezus houdt voordat hij gaat lijden en sterven. En dat geeft aan deze woorden een speciaal gewicht. Zo gaat dat onder ons mensen ook niet waar. Als we weten dat iemand gaat sterven, dan luisteren we met extra belangstelling naar de woorden die de persoon nog spreekt. En het wordt vaak gevraagd, wat heeft hij of zij nog gezegd? Wel, tijdens zijn leven op aarde heeft de Heer Jezus heel veel gezegd. Hij heeft zijn Vader verkondigd. Hij heeft het Koninkrijk der Hemelen verkondigd. En al die woorden die hij gesproken heeft, die lopen nu hierop uit. Hij profeteert over zijn tweede komst, zijn koninklijke verschijning als rechter van levenden en doden. Nog even, vanuit het perspectief van Matteüs 25 gezien, nog even en hij hangt aan het kruis. Als een misdadiger wordt hij veroordeeld. Beladen wordt hij met de zonden van zijn volk. En dan zal hij daar hangen. In dat stikdonker van die drie uren waarin hij door zijn Vader verlaten wordt. Dan is hij in de buitenste duisternis van de hel. En toch spreekt hij hier over zijn schitterende verschijning op die grote dag. Binnen 2 dagen zal hij aangeklaagd worden. Maar op die grote dag zal hij de aanklager zijn. Hij wordt straks veroordeeld. Maar op die grote dag zal hij het oordeel uitspreken. De rollen worden compleet omgedraaid. De Heer Jezus noemt zichzelf hier met een belangrijke naam, de Zoon des Mensen. En wat betekent die naam? Nou, er zijn nogal wat mensen die zeggen, dat wil alleen maar zeggen dat hij mens is, een mensenkind. Maar dat betekent veel meer. We hebben samen Daniël 7 gelezen en daar komen we die uitdrukking voor het eerst tegen. In de nachtelijke visioenen die Daniël ontvangt, ziet hij dat de rijken van deze wereld één voor één ten onder gaan. We hebben het gelezen, de leeuw met de arendsvleugels, de beer, het luipaard en dat vierde verschrikkelijke monster met 10 horens op zijn kop. Het heeft niet eens een naam. Maar hoe huiveringwekkend die wereldrijken er ook uitzien, ze gaan één voor één ten onder. Dat moeten we vandaag ook maar denken. En bedenk als het gaat over Rusland en over China en over de Verenigde Staten. Of wat voor macht zich ook maar zou opdoen, ook de laatste macht van de antichrist. Er blijft er niet één van bestaan. Maar dan ziet Daniël tronen. En op die tronen zet de oude van dagen zich neer. Dat is een hele eerbiedige uitdrukking. Aanduiding voor de eeuwige God, die geen begin van dagen en einde van leven heeft. Kijk eens, daar komt iemand op de wolken van de hemel als een mensenzoon. En hij nadert tot die oude van dagen, tot de eeuwige God. Wie is hij? Daar geeft de Heer Jezus zelf antwoord op, uitgerekend als hij voor het Joodse Sanhedrin staat. Kijkt u maar, we lezen het in Matthäus 26, vers 64. Jezus zeide tot hem, gij hebt het gezegd, doch ik zeg u lieden, van nu aan zult gij zien de Zoon des Mensen, zittende ter rechterhand der kracht Gods en komende op de wolken des hemels. En het is duidelijk, Jezus bedoelt daarmee zichzelf. En aan die Zoon des Mensen, schrijft Daniël, werd gegeven heerschappij en eer en het koninkrijk, dat hem alle volken, natieën en tongen eren zouden. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet vergaan zal en zijn koninkrijk zal niet verdorven worden. Het laat zien welke glorie de Zoon des Mensen zal ontvangen. Maar waarom dan die uitdrukking, Zoon des Mensen? Wel, dat laat zien dat de Zoon van God eerst mens moest worden om zo tot zijn glorieuze heerschappij te komen. En daarom duidt die titel Zoon des Mensen in de evangelie in de eerste plaats de Heer Jezus aan in zijn vernedering op aarde. Hij heeft dat zelf ook meer dan eens uitgesproken. De Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn ziel te geven tot een rantsoen, tot een losprijs voor velen. En de Heer Jezus onderstreept dat nog eens een keer naar Zacchaeus toe. De Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En hij doet dat door zelf in die verlorenheid af te dalen. De Zoon des Mensen werd de man van smarten. Maar langs die weg komt hij tot zijn glorie. En hoe verder wij in de evangeliebeschrijvingen komen, hoe duidelijker het wordt, hij die neergedaald is, is dezelfde als degene die opgevaren is in de hemel. Door zijn lijden heen komt hij tot de heerlijkheid. En dan laat de Heer Jezus zelf de andere kant van de medaille zien. De lijdende Zoon des Mensen is dezelfde als de mensenzoon die naderde tot de oude van dagen, tot de eeuwige God. En nu is aan die mensenzoon alle macht gegeven in hemel en op aarde, dwars door zijn dood en opstanding heen. Dat is het loon dat hij van zijn vader ontvangen heeft op zijn volbrachte werk. Wel nu, deze Zoon des Mensen zal komen in zijn heerlijkheid. Heerlijkheid, dat is de schitterende uitstraling die bij God zelf behoort. Hij is immers de Zoon van God. Mozes vroeg eens, Heere, toon mij nu uw heerlijkheid. Hij wilde zo graag de Heere eens een keer recht zien. Jongens en meisjes, misschien heb je dat ook wel eens. Je denkt, als ik nou de Heere maar eens één keertje zou kunnen zien, dan zou ik echt geloven. Wat zegt de Heere dan tegen Mozes? Nee, Mozes, dat zal niet gaan. U zou mijn aangezicht niet kunnen zien. Want mij zal geen mens zien en leven. De glorie van de eeuwige God is zo indrukwekkend. Daar houdt een sterfelijk zondig mensenkind het niet bij uit. Dat zou zoiets zijn als dat er 10.000 volt door je heen zou gaan. Het is dat ontoegankelijke licht van God dat een uitstraling heeft waar die van een kerncentrale niets bij is. Zo, gemeente. Zo zal de Heer Jezus straks komen. Een en al glorie en schittering in macht en majesteit. Glorieus, de Zoon des mensen in zijn goddelijke uitstraling. Zo zullen wij hem zien, gemeente. Wij allemaal. Elk oog zal hem zien. Ook zij die hem doorstoken hebben. Allemaal, of wij nu willen of niet. Van de kleinste tot de grootste. Maar de vraag is, zal ik hem dan kunnen zien? Nee, zoals ik vanuit mijzelf ben, niet. Dat overleef ik tot in eeuwigheid niet. Ik zal hem alleen maar in de ogen kunnen zien, hem kunnen ontmoeten, als ik hem hier op aarde heb nodig gekregen. Als de lijdende Zoon des mensen. Zeg het maar tegen hem. Heer Jezus, ik kan voor u en voor uw vader nooit bestaan. Laat de losprijs voor de zonden die u gegeven hebt ook mij ten goede mogen komen. Spreek mij vrij van mijn schuld. En doe mij rechtvaardig voor God staan. De Zoon des mensen zal komen in zijn heerlijkheid, zegt onze tekst. En al zijn heilige engelen met hem. De heilige engelen. We weten, er zijn ook anderen. Er zijn ook gevallen engelen die hun grote leider, de Satan, hebben gevolgd in zijn opstand tegen God. De handlangers van de duivel. Maar hier gaat het om de engelen die God trouw zijn gebleven, die in zijn dienst staan, die letten op hun wenken. Daniel beschrijft hun aantal. 1000 × 1000 dienden hem. En 10.000 × 10.000 stonden voor hem. Nou, jongens en meisjes, ik denk dat zoiets is als je nog maar net kunt, een klein beetje kunt tellen, dan zeg je 1, 2, 3, 4, veel, zeg je dan. Zoiets. Dan kun je er eigenlijk niet meer bij. Zoveel. Onvoorstelbaar veel engelen. Soms werden daar één of meerdere van hen op uitgestuurd om een bepaalde taak op aarde te verrichten. We komen in het Oude Testament ook allerlei engelenverschijningen tegen. En bij de eerste komst van de Heer Jezus op aarde was er ook een engel die de blijde boodschap liet horen. U is heden geboren de zaligmaker, welke is Christus de Heere. En dan even later dan zie je een menigte van de hemelse legermacht die de lof op de Heere aanheft. Ere zij God. Maar let op wat er staat, het is nog maar een menigte van de hemelse legermacht. Niet allemaal. Straks, gemeente, dan komen ze allemaal mee. Al die heilige engelen, die voor ons ontelbare hemelse legermacht. Moet je voorstellen, jongens en meisjes. Overal waar je kijkt. Engelen, engelen en nog eens engelen. Zo ver je kijken kunt. Het is net alsof de Heere het gordijn tussen de hemel en de aarde wegschuift. Dat gordijn dat er gekomen was door onze zonde. En engelengemeente, dat zijn maar niet van die zoetige figuurtjes zoals je ze wel eens afgebeeld ziet worden. Er is zelfs ook zo'n kerstlied hè, dat zegt engelkens, let op het verkleinwoordje, engelkens door het luchtruim zwevend. Nee, zegt de Bijbel, het zijn krachtige helden. Glorie voor Jezus. En daar zijn ze. Met hem. Ze gaan niet voor hem uit, ze lopen hem niet voor de voeten. Ze komen ook niet achterop. Nee, hij in het midden en al de heilige engelen met hem. Gewillige dienaren. Die alleen maar doen wat hij wil. Zijn zij niet allen gedienstige geesten, uitgezonden ten dienste van hen die de zaligheid beërven zullen? Zegt Hebreeën 1. En wat vraagt hun meester dan op die grote dag van hen? Nu, daar spreekt Gods woord duidelijk over. Ze zullen twee dingen doen. Bladert u maar even mee. Het eerste lezen we in Matteüs 24, vers 31. En hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. En zij zullen zijn uitverkorenen bijeen vergaderen uit de vier winden, de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste ervan. Ontslapen gelovigen, roepen ze wakker met die bazuin. Gelovigen die nog leven, die zullen in een punt des tijds, zegt de Bijbel, veranderd worden en hun nieuwe lichaam ontvangen. En hij neemt ze allemaal mee voor het aangezicht van het Lam. Maar ze ondernemen ook nog een tweede actie. En dat lezen we iets eerder in het evangelie naar Matteüs hoofdstuk 13. Hoofdstuk 13 vers 41 en 42. De zoon des mensen, weer die uitdrukking, hè? De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden. En zij zullen uit zijn koninkrijk vergaderen al de ergernissen. En degenen die de ongerechtigheid doen. En zullen dezelve in de vurige oven werpen. Daar zal wening zijn. Een knersing ter tanden. Dus ook alle ongelovigen worden verzameld. En worden voor eeuwig weggedaan. Aangrijpend. Daar ligt overigens nog wel iets tussen. Tussen dat verzameld worden en dat geworpen worden in de hel. Dat brengt ons op onze tweede gedachte. Hij, de zoon des mensen, zit op zijn troon. Jongens en meisjes, bij een koning hoort een troon. Koning Willem-Alexander heeft ook een troon, maar daar zit hij niet zo vaak op. Hè? Dat is maar één keer per jaar op Prinsjesdag, als hij de troonrede voorleest. Vroeger zat een koning er veel vaker op. Denk maar eens aan koning Salomo, die had een indrukwekkende troon. En we kennen de geschiedenis van die twee vrouwen die ruzie met elkaar hadden en die worden dan voor de koning gebracht en dan spreekt hij recht vanaf zijn troon. En dat is een geweldige, een indrukwekkende troon geweest. Straks op de grote dag als de Heer Jezus terugkomt, zal hij zich zetten op zijn heerlijke troon. Maar, denkt iemand misschien, daar zat hij toch al lang op. U kent uw Bijbel en u denkt sinds de hemelvaart, die we binnenkort gaan gedenken, zit hij toch aan de rechterhand van zijn Vader op zijn troon. Heeft hij het zelf niet gezegd in Openbaring 3? Ik ben met mijn Vader gezeten in zijn troon. Hem is toch al gegeven, alle macht in hemel en op aarde. Zeker, dat is waar. Alle dingen zijn aan zijn voeten onderworpen. Alleen, dat zien wij nu nog niet. Jongeren, het kan voor jullie misschien ook wel eens zo'n punt zijn, hè, dat je denkt, ja, dat wordt wel gezegd dat de Heer Jezus regeert, maar wat zie je daar nou van in deze wereld? Het lijkt er helemaal niet op. Het tegenovergestelde lijkt het geval te zijn dat de grote tegenstander, dat Satan, de touwtjes stevig in handen heeft. Daar zouden we allerlei voorbeelden van kunnen geven. En talloos veel mensen verzetten zich tegen de heerschappij van Christus, openlijk of meer bedekt. En het lijkt alsof zij gewoon hun gang kunnen gaan. Ja, laten we het maar een beetje persoonlijker maken. Ook u of jij, die nog nooit werkelijk voor de Heer Jezus gebogen hebt. Het lijkt dat het allemaal maar rustig door kan gaan in je leven. Hij grijpt nog niet in. Nee, nog niet. Want het is nog genadetijd. Tijd om je te bekeren. En met je zonden aan de voeten van de Heer Jezus te komen. Je over te geven aan Hem om van je troontje af te komen. Hem koning te doen zijn. Vlug tot Christus. voordat het te laat is. En die dag je onvoorzien zou overvallen. Nu is zijn troon nog een troon van genade, zegt de Bijbel. Een troon waar hij zo graag een zondig mens ontvangt om hem of haar genade te bewijzen. En we worden er ook toe aangespoord in het woord van God. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Dat staat in de brief aan de Hebreeën. En dat is waarschijnlijk een preek geweest. En je ziet daar die schrijvers staan. Je ziet hem als het ware preken. Laat ons alstublieft allemaal toegaan tot die troon der genade. Opdat wij barmhartigheid verkrijgen. Genade vinden. Jongens en meisjes, weet je wat bidden eigenlijk is? Het is dat je naar de troon van de Heere gaat. Ik was dus bij een vergadering, dus waar een aantal mensen bij elkaar zijn. En de man die daar de leiding had, die had een stukje gelezen uit de Bijbel. En toen zei hij iets wat ik nooit vergeet. Hij zei, zullen we nu samen eerst maar de hemel binnengaan? Ja, dat is het, hè. Als je gaat bidden, ga je de hemel binnen, naar de troon van de genade. Kun je nagaan dat je heel eerbiedig altijd moet zijn. Als je bidt. Maar dan, straks, is de tijd om. Dan zal elke knie zich voor hem moeten buigen. Ieder mens, zelfs de meest goddeloze, zal zijn koningschap moeten erkennen. Zijn heerschappij moeten accepteren. Dat zegt die grote troon die op de dag dat hij komt zal staan opgericht. En dan zal het een troon zijn waarop de grote koning recht spreekt. Hij komt immers om te oordelen de levenden en de doden. En laten we dan de nadruk maar laten vallen op dat woord recht spreekt. Hij spreekt niet krom. Dat zou hij niet eens kunnen. Maar hij praat het kromme ook niet recht. Hij spreekt recht. Gemeente, als wij in de wereld van vandaag en ook in de wereld van vroeger om ons heen kijken, dan lopen we er op zoveel manieren tegenaan. Deze wereld zit barstensvol onrecht. In het groot, in het klein. Er zijn kruimeldieven die voor een paar euro snaaien. Maar je hebt ook witte boorden, criminelen die voor miljoenen witwassen. Mensen die anderen om zeep helpen. Oorlogen die miljoenen slachtoffers eisen. Schurken die ermee wegkomen. Arme sloebers die worden uitgebuit. Kinderen die het kind van de rekening worden door misbruik en verwaarlozing. Ga maar door. Het onrecht is eindeloos. En wat kan dat een enorme aanvechting zijn? Juist ook voor een kind van God. Is er dan geen God die recht doet? Op deze aarde, heb je dat ook wel eens? Je komt dat in de psalmen regelmatig tegen. De worsteling om het recht van God op deze aarde. Roepen de martelaren onder het altaar, in Openbaring 6 dat ook niet. Dat zijn dus mensen die al in de hemel zijn, die door de Heere gered zijn, maar die op aarde martelaar waren. Roepen ze het niet uit? Hoe lang? Heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degene die op de aarde wonen? Gemeente, je kunt eronder lijden, je kunt eronder kreunen. Onder dat grove onrecht op deze wereld. Heb u dat ook? Maar er komt een moment dat er recht wordt gedaan. Christus. Hij is de heilige, de waarachtige, de betrouwbare heerser. De koning op de troon. En hij zal zo strikt rechtvaardig oordelen dat niemand daar enige aanmerking op zal kunnen of durven maken. Hier heb je nog die brutalen, hè, die zeggen van, nou, als er dan een God is, dan heeft hij me straks heel wat uit te leggen. Ja, je moet maar durven. Zulke monden zullen verstommen. Koning Jezus zal in zijn rechtspraak niet één vergissing begaan. Hij ziet niet één detail over het hoofd. En waarom is hij het nu die recht spreekt? Waarom de Vader niet? Nu, daar geeft de Heiland zelf antwoord op. Misschien wilt u weer even meebladeren. Johannes 5, vers 22 en volgende. 5 vers 22, daar staat, want ook de Vader oordeelt niemand. Maar heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven. Opdat zij allen de Zoon eren, gelijk zij de Vader eren. Het is dus het hoogste eerbewijs van de Vader aan zijn Zoon. Zijn Zoon heeft aan al zijn rechten voldaan. Als borg voor zondaren. Het was werkelijk genoeg, het was af. Gods wet is vervuld. De vloek is gedragen. De zonde verzoend. En daarom heeft de Vader hem uitermate verhoogd. Daarom zal Jezus recht spreken. Maar er is nog een reden. Onze houding tegenover de Heer Jezus Christus nu is bepalend voor zijn oordeel over ons leven straks. Hij wordt ons nu verkondigd. Hij wordt ons nu aangeboden als het Lam van God dat geslacht is voor de zonde van de wereld. Hebben wij hem zo als lam nodig gekregen, gemeente? Dat je niet meer verder kon, omdat je net ziet, alleen hij kan mijn zonde wegdragen. Alleen door hem kan ik rechtvaardig voor God verschijnen. O Lam van God, laat uw bloed mijn hoop dan wekken. En mijn schuld voor God bedekken. Gemeente, doe dat nu. Stel dat niet uit, hè. Van uitstel komt zo makkelijk afstel. Niet waar? Als je hier hem als lam nodig leerde krijgen en leerde aanbidden, dan hoef je hem straks als rechter niet te vrezen. Hoe staat het er met jou voor, jongeren? Ben je voor de Heer Jezus op de knieën, door de knieën gegaan? Of sta je nog recht overeind? Heb je hem lief? Of wijs je hem af? Dat zal straks beslissend zijn. Gemeente, laten wij beseffen met een stukje godsdienst, een zondagschristendom, een verflaagje van wat kerkelijke verplichtingen, kom je straks niet weg voor de troon van Christus. Je hart moet veranderd zijn. Je leven moet gewassen zijn door zijn bloed en vernieuwd door zijn geest. Hoe sta je tegenover Jezus? Het laatste is, hij spreekt recht als herder. We lezen het in onze tekst. En voor hem zullen al de volken vergaderd worden. En hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. Alle volken voor hem. Nou, jongeren, misschien denk je, wat moet ik me daar nou bij voorstellen? Hoe moet dat? Dat kan toch nooit, al die miljarden mensen voor zijn troon. Ja, wij denken misschien meteen in logistieke termen in onze tijd, hè? Maar zit daar maar niet over in. We belijden het elke zondag. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige. Voor hem is niets onmogelijk. Laat het maar gerust aan hem over hoe hij dat doet. Alle volken. Niemand uitgezonderd. Geen rechtvaardige en geen goddeloze. Er zullen er zijn die op dat moment gaan uitroepen. Bergen, val op ons. Heuvels, bedek ons. Moet je je voorstellen, liever dat er een berg op me valt, dan dat ik het Lam van God, de grote koning, in de ogen zou moeten kijken. Maar er is geen ontkomen aan. Alle volken. En dan, Dan gaat de Heer Jezus op een bijzondere manier zijn herderschap in praktijk brengen. Hij is immers de goede herder die kwam om zijn leven te stellen voor zijn schapen. Maar die ook kwam om zijn schapen te beschermen tegen de bokken. Hier op aarde lopen ze allemaal door elkaar. In de wereld en in de kerk. Ook in de kerk. Een zuivere kerk bestaat er hier op aarde niet. Er zitten nog altijd bokken tussen de schapen. Je kunt dus vanmorgen als een bok in de kerk zitten, hè, of thuis meeluisteren. Dat is mogelijk. En nee, je wordt niet weggestuurd. Het kan zelfs zo zijn dat de mensen om je heen je voor een schaap houden. Wie zijn dan de schapen? En wie zijn dan de bokken? Wel, de schapen, zo heeft de Heer Jezus zelf gezegd, horen mijn stem. Hij roept ze bij hun naam. En zij herkennen die stem uit duizenden. En ze volgen hem. Waar hij ook maar heen gaat. Ze vertrouwen hun herder. Ze laten zich door hem leiden. Ze zijn gaan inzien dat ze hem nodig hebben. Dat ze alleen maar leven hebben in hem. En ze hebben de liefde van de herder geproefd. Jongens en meisjes, vraag het maar, hè, aan die grote herder. Laat mij van uw grote kudde maar een heel klein schaapje zijn. En de bokken, die zijn altijd tegen de draad in. Vijandig. Ze gehoorzamen de herder niet. Ze hebben de liefde van de herder nooit geproefd. Ze hebben nooit ingezien dat ze de herder nodig hebben. En de zwakke schapen, die drukken ze met flank en schouder weg en ze stoten die met hun horens. Met andere woorden, wie niet echt in de Heer Jezus Christus gelooft, niet van hart aan hem verbonden is, die gaat ook niet goed met zijn naaste om. Daar hopen we trouwens vanavond nog wel meer over te horen. Nu is het in elk geval nog schaap en bok in één hok. Maar straks zal hij ze van elkaar scheiden. Er wordt voor scheiden een woord gebruikt uit de herderswereld. Dat zoveel betekent als er een schot of grenspalen tussen zetten. Afbakenen. Het worden dus twee groepen die elkaar niet meer zullen kunnen bereiken. En dat betekent ook dit, gemeente, en dat is een troostelement. De bokken zullen de schapen nooit meer kwaad kunnen doen. Weet u wat zo aangrijpend is, gemeente? Op de dag dat de Heer Jezus terugkomt, wordt als in één oogopslag duidelijk wie er bij de schapen horen en wie er bij de bokken horen. Daar zal ook geen discussie over mogelijk zijn. U, jij en ik zitten straks niet in een grijs gebied. In een soort gedemilitariseerde zone. Nee, wij staan straks aan één van beide kanten. Weet u, het is zo'n grote zegen als hier in je leven al iets van dat gericht van God plaatsvindt. Hoe dan? Doordat de Heilige Geest mijn zonden aanwijst en mij leert om de Heere gelijk te geven. Dat ik leer erkennen dat zijn oordeel rechtvaardig is. Dat ik het verdiend heb om voor altijd weggestuurd, voor eeuwig veroordeeld te worden. Maar dan leidt de Geest je ook verder. Dan laat hij je de herder zien. De heiland van zondaren. Hij heeft zich op Golgotha in mijn plaats in het gericht van God gesteld. En heel de vloek van mij weggenomen. Opdat ik de zegen kan ontvangen. Hij werd als een bok, de zondebok, behandeld. Opdat ik als schaap de hemelse kooi zal kunnen binnengaan. Gemeente, zie gelovig op de herder. Kijk, daar staan ze. De schapen. Aan zijn rechterhand. En dat is in de Bijbel de bevoorrechte plaats. Wat een wonder. Bevoorrecht op kosten van het lam. Dat krijg ik nooit klein. En kijk, daar staan ze. De bokken. Aan zijn linkerhand. Hun verdoemenis is rechtvaardig. Omdat ze het lam hebben afgewezen. Ten slotte nog één vraag, gemeente, die in dit verband nog wel eens naar boven komt. En misschien hebt u die ook wel. Waarom is er een publiek oordeel nodig? Je wordt toch bij je sterven al geoordeeld? Daar zegt Gods woord wel het een en ander over. Allereerst, het oordeel bij ons sterven geldt onze ziel. Maar op de grote dag staan wij met ziel en lichaam voor de Heere. En worden de eeuwige gevolgen van oordeel of vrijspraak ook meteen zichtbaar in ons lichaam. Gods kinderen staan op met een stralend lichaam, gelijkvormig aan dat van de Heere Jezus. De bokken staan op met een lichaam tot eeuwig afgrijzen. Als tweede dit. Het rechtvaardig oordeel van God zal publiek erkend worden. Ieder mens zal moeten toestemmen dat zijn loon en zijn straf beantwoord aan zijn eer. Het onrecht wordt rechtgezet. Zelfs de grootste schurk die er hier op aarde mee wegkwam, die door zijn slimheid de dans ontsprongen is, die krijgt dan zijn verdiende loon. En de huichelaar wordt ontmaskerd. En als derde dit. Hier op deze aarde werd Christus veracht, miskend, gekruisigd, gedood. En zijn volk, zijn volgelingen, werden behandeld als slachtschapen. Denk maar aan de vervolgingen vandaag. Maar dan zal ieder mens moeten erkennen dat Christus overwinnaar en koning is. Dan ontvangt hij de eer waarop hij recht heeft. En zijn volgelingen, slachtschapen van Christus, zoals ze genoemd worden. Laat ik het zeggen met woorden uit het laatste artikel van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Het zal bekend worden dat hun zaak, die thans door veel rechters en overheden als ketters en goddeloos veroordeeld wordt, de zaak van de Zoon van God is. Met andere woorden, heel de wereld zal moeten erkennen dat die verachte christenen, die mensen die hopeloos achterliepen, het bij het rechte eind hebben gehad toen ze Jezus erkenden als hun Heere en Meester. De Heere zal hun publiek recht doen. Gemeente, we eindigen waar we begonnen zijn. Wij zullen allemaal deze dag meemaken. U, jij en ik. Aan welke kant zult u, zul jij, zal ik straks staan? Dat moet je hier weten. Er zijn wel eens van die mensen die zeggen, ja, dat kun je hier nooit weten. Gemeente, dat is niet waar. Het is, wij moeten het hier weten. Je kunt toch niet op een misschientje de eeuwigheid in. Maar zien waar het schip strandt. Wij krijgen, om zo te zeggen, niet een return. Een herkansing, als ik het zo mag noemen. Maar weet u, nou kan er iets gebeuren wat in het natuurlijke leven nooit kan gebeuren. Hier op aarde kan een bok natuurlijk nooit een schaap worden. Jongens en meisjes, dat gaat niet, hè. Maar dat kan nou in het koninkrijk van God wel. Een bok kan vandaag nog een schaap worden. De Heere gunt je een plaats aan zijn rechterhand. Bekeer je dan tot hem. En laat een schaap, mocht u een schaap worden? Wat een genade. Laat zo'n schaap verwonderd mogen zijn en steeds dieper verwonderd worden. over zulke onbegrijpelijke liefde. Heren, ik zal er met mijn verstand nooit bij kunnen. Dat u naar mij toe kwam. Dat u, Heere Jezus, uw leven voor mij gaf. En dat u mij met uw rechterhand getrokken hebt. Opdat ik straks aan uw rechterhand mag staan. Amen.